Jim heeft wat Engelse outlines. Voor degene die dat even ook wat makkelijker vinden, dat je in ieder geval ook weet waar we het over hebben. Goed, zoals eerder gezegd, het is vandaag de laatste zondag van 2020. En ja, toen ik van de week ook wat na zat te denken over, ja, hoe kunnen we nou 2020 af gaan sluiten in relatie tot de prediking van vanochtend? En hoe gaan we 2021 beginnen? En ik wil dat eigenlijk doen op basis van twee Bijbelteksten. We gaan vanochtend twee Bijbelteksten overdenken. Eén uit 1 Johannes. En de tweede uit Jesaja, waarvanuit André zo net heeft gelezen. Mijn vader was een vrij eenvoudig mens. Mijn vader en moeder hadden 14 kinderen. Mijn vader en moeder hadden een eigen tuinbouwbedrijf. Wij zeggen bij ons in de familie altijd, als er één gewerkt heeft in het leven, dan is onze vader het wel. Want hij was 's ochtends om 4 uur was hij in de weer. En 's avonds om 8 uur kwam hij pas in huis. Hij zat. Daarna ging hij vaak toch altijd nog even goed de krant uitspitten. En hij wist altijd wel goed wat er allemaal in de wereld aan de hand was. En er zijn zo van die dingen die me dan als kind ook altijd bijgebleven zijn. Bepaalde uitspraken die mijn vader heeft gedaan altijd. En dan zei hij bijvoorbeeld ook wel eens, en tegen mij zei hij dan altijd, jongetje. Want ik was de laatste. We hadden natuurlijk een leeftijdsverschil van 54 jaar. Mijn vader was 54 toen ik geboren ben. Mijn moeder was 46. Dus hij zei altijd vaak tegen mij, jongetje. En dan wist ik al dat er wat zou gaan komen wat bijzonder was. En dan zei hij ook bijvoorbeeld wel eens tegen mij van, Washington of Moskou maakt de historie uit. En natuurlijk in mijn vaders jaren, Moskou en Washington, dat was nog wel eens wat. Daar gebeurde nog wel eens wat. Maar goed, mijn vader zei altijd, jongetje, Washington of Moskou maakt de historie niet uit. God maakt de historie uit. En zo had mijn vader nog wel meer van dat soort dingen. En wat hij onder andere ook wel eens zei, was dit. Dan zette hij een schoteltje op tafel en dan zette hij er een koppie, zette hij een stukje daar vandaan. En dan zei hij, wat klopt hier nou niet? En ja, wij wisten natuurlijk allemaal wel wat er niet klopte. Het kopje, dat hoorde op het schoteltje. Zo eenvoudig was het. En zo eenvoudig is eigenlijk ook dat verhaal van God. We leven in een wereld van kerken, waar er soms met zoveel theologie gesmeten wordt en gegooid wordt, dat je wel eens denkt van, waar gaat het eigenlijk nou precies om in dat geloof? We leven in een tijd van kennis. Alles moet te doorgronden zijn, alles moet te begrijpen zijn. En wij leven helaas in een wereld waar niet alles te begrijpen is. En een veel diepe theologische gesprekken, ik zeg niet dat het niet nodig is, ik zeg niet dat het niet belangrijk kan zijn, ik zeg niet dat we daar ons zeker ook niet soms mee moeten bezighouden, maar soms, het kan eigenlijk allemaal zo simpel zijn. En dan zien we ook even, heel simpelweg, we kunnen ergens niet omheen. En waar kunnen we nou niet omheen? We kunnen om één simpel ding niet omheen. En dat is heel eenvoudig weg. De zonde is de wereld binnengekomen. En daar kunnen we heel lang theologisch over gaan praten. We kunnen daar hele diepgaande gesprekken over hebben waar dat nou allemaal precies vandaan komt en hoe dat nou allemaal precies ontstaan is. Maar soms is eenvoud zo belangrijk in het leven. En dat is eigenlijk ook het verhaal van God. Opnieuw, we kunnen daar gewoon niet omheen. De wereld is een plaats waar zonde zijn intrede heeft gedaan. En als een resultaat van zonde heeft de gebrokenheid in deze wereld ook zijn intrede gedaan. Ada en mijzelf, we spreken er ook wel eens over dat we ook zeggen, ja, er zijn zoveel dingen in het leven die kunnen we niet precies doorgronden. Die kunnen we precies niet begrijpen. Minor, zou jij je luidspreker uit willen zetten? We horen iets van een echo. Dankjewel. Ja, deze wereld is een wereld waar de zonde is binnengekomen, waar met de zonde de gebrokenheid is binnengekomen. En als een resultaat zijn we allemaal op zoek naar houvast. We zijn allemaal op zoek naar wat zekerheid. En dan praat ik niet over ons alleen. Dan praat ik ten diepste over alle mensen. Wat zien we de mensen doen? We zien de mensen overal in de wereld. En dan maakt het echt niet meer uit waar je bent. Overal in de wereld zijn de mensen op zoek naar houvast. Ze zijn op zoek naar een stukje zekerheid. Ze zijn op zoek naar een stukje basis. Ze zijn op zoek naar een stukje en geef je eigen woord daar maar aan. Maar iedereen is op zoek naar een stukje houvast. En weet je, als ik dan weer even dat kopje en dat schoteltje neem. Bij God is het allemaal niet zo moeilijk. Bij God is het eigenlijk heel simpel. God zegt, het enige wat nodig is, is wedergeboorte. Wat nodig is, is een wedergeboorte om als het ware uit die wereld van onzekerheid te komen, om uit die wereld van zonde te komen, om uit die wereld van gebrokenheid te komen. En dan, wat we dan gaan zien als we naar God gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat God iets heel bijzonders gaat doen. Want wat staat er dan in onze eerste tekst? 1 Johannes hoofdstuk 4, daar staan deze woorden in vers 16. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zo ook zijn wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wat een prachtige tekst is dit. Dit is zo'n tekst waar we even als het ware onze verrekijker op moeten zetten. En dan staat er zo heel mooi. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd. En ja, als we dan over zonde praten. De zonde heeft zijn intrede gedaan in deze wereld. Met de zonde de gebrokenheid. En nu zien we aan de andere kant dat God ons kan vullen met een liefde waar totaal geen vrees bij komt kijken. Waar totaal geen angst bij komt kijken. Dat is nou het verhaal van het schoteltje en het kopje. Zo simpel en eenvoudig is het nu. De wereld is op zoek naar houvast. En ik zeg het met respect, maar sommige mensen zoeken het bij een boom. Een ander mens die zoekt het weer in zijn carrière. Een ander mens die zoekt het in zijn gezondheid. De andere mens die zoekt het in zijn familie. De andere mens die zoekt het in vakantie en vertier. De andere mens die zoekt het weer. En zo kunnen we daar nog een aantal dingen aan toevoegen. Maar overal ter wereld In elk land. In elke stam. Overal zien we dat mensen op zoek zijn naar iets groters. Naar iets wat buiten dit leven vandaan komt. Naar iets wat houvast kan geven. Terwijl, als wij het principe van het kopje en het schoteltje gaan begrijpen, dan ligt het zo dichtbij. En dan ligt het zo dichtbij dat God ons een leven aanbiedt wat gekenmerkt wordt door liefde. En zo'n grote liefde, daar komt geen vrees bij kijken. Geen enkele angst en geen enkele vrees. Maar zo staat er natuurlijk ook, wij hebben de liefde onderkend en geloofd. Dat zijn natuurlijk wel twee hele belangrijke woorden. De liefde van God, dat staat bijvoorbeeld ook in 1 Johannes hoofdstuk 3, het hoofdstuk voor waar wij onze woorden hebben gelezen. Er staat ook in hoofdstuk 3, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons heeft gegeven. En misschien heb je mij het eerder horen zeggen, maar dat woordje zie, dat betekent iets heel bijzonders. Dat is een Grieks woord. En dat betekent, laat even alles voor wat het is. Leg je boek even neer. Geef even volledige, totale, complete aandacht. En dat staat hier. En wij hebben de liefde van God onderkend en geloofd. Dat woord onderkennen is een woord dat betekent, daar heb je aandacht aan gegeven. Dat heb je onderzocht. Daar ben je mee bezig geweest. Vanmiddag om 3:30 gaan Ada en ik naar Spanje toe. Dan zou je zeggen, Spanje, hoe bedoel je? Nou, wij gaan daar virtueel naartoe. En het woord virtueel is een woord, dat is een bijvoeglijk naamwoord, dat betrekking heeft op zaken die niet tastbaar zijn, maar slechts denkbeeldig, digitaal of als metafoor bestaand. Dus wat gaan wij vanmiddag doen? Vanmiddag om 3:30 hebben wij ons ingeschreven om een virtuele tour te gaan doen van de Sagrada Familia. En jullie kennen dat waarschijnlijk allemaal wel als die prachtige basiliek in Barcelona, ontworpen door Gaudi. Wat gaan we vanmiddag doen? Ik heb er nog geen beeld van, op dit moment. Ik heb hem wel eens op een fotootje gezien. Ik heb hem wel eens op internet voorbij zien komen. Maar vanmiddag, met een virtuele tour, gaan we, als het ware de buitenkant, de binnenkant bekijken. En dat is eigenlijk wat dat woord onderkend betekent. En dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat wij als mensen aandacht geven aan die grote liefde van God. Daar moeten wij als het ware een virtuele tour van maken. En hoe doen we dat? Wij doen dat eigenlijk simpelweg door met gebed de Bijbel te lezen. Met passie de woorden van God te lezen. Met bewogenheid proberen te begrijpen wat daar staat. Dus eigenlijk wat we kunnen zeggen is, als wij de Bijbel gaan lezen, dan krijgen we eigenlijk een virtuele tour in het hemelse. We krijgen een virtuele tour aangaande wie God is. En hoe zijn liefde gedemonstreerd is in deze wereld. En dan staat er ook in hoofdstuk 3 vers 16 van 1 Johannes. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Een kruis. De liefde van God aan een kruis. 2000 jaar geleden. Dat is het verhaal van liefde van God. Als je daarop gaat inzoomen. Als je daar jezelf virtueel in gaat bewegen. Dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Als je dat onderkent. Als je dat gaat ontdekken. En dat is zo belangrijk voor ons als mensen. Soms ben ik wel eens bang. Dat Satan met al zijn tactieken ons veel te veel laat richten op zaken die uiteindelijk van minder belang zijn. Satan laat ons richten op, ja, maar je moet theologisch, moet je dat helemaal precies begrijpen. En theologisch moet je dat helemaal precies uit kunnen. En theologisch en bijbels. Broeders en zusters, die liefde van God, die ontdekken we wel door die virtuele tour in het woord van God. Maar soms ben ik wel eens bang. Opnieuw. Het verhaal van God is niet zo moeilijk. Het verhaal van God is toegankelijk. Het verhaal van God is te begrijpen. En zo staat er dan wel weer opnieuw. Wij hebben de liefde onderkend en we hebben het geloofd. Dat is ook weer zo'n belangrijk woord, geloven. Geloven is, volgens Hebreeën 11, de vaste zekerheid van dingen die men hoopt. Vaste zekerheid. Geloof gaat niet als het ware heen en weer. Voor sommige mensen gaat het misschien wel eens heen en weer. Maar misschien moeten we dan de vraag stellen hoe dat komt. Heb je misschien je virtuele tour niet helemaal afgemaakt? Heb je misschien je virtuele tour, heb je daar niet alle aandacht aan gegeven die het eigenlijk verdiende? Want ja, mensen, het geloof van mensen doet inderdaad wel eens dat. Maar we kunnen één ding zeggen. Als dat zo is, dat komt niet door God. Dat komt uiteindelijk door onszelf. Dat we de tijd en de aandacht niet hebben gegeven aan wat werkelijk belangrijk is. Geloven is een woord wat in onze hedendaagse maatschappij ook vaak veel te makkelijk gebruikt wordt. Oh ja, ik geloof in God. Oh ja, ik geloof dat. Maar als je dan vraagt van wat betekent dat precies voor je, dan komen er een heleboel definities op je af. Maar wat is de Bijbelse definitie? De Bijbelse definitie is geloof is de vaste zekerheid van dingen die men hoopt. Heel simpel. Maar lieve mensen, wat zo belangrijk is, is dat wij die virtuele tour maken. Die virtuele tour is essentieel. Als wij niet de aandacht geven aan zonde, als wij niet durven te begrijpen hoe lelijk zonde is, als wij niet durven te accepteren dat zonde deze wereld is binnengekomen, dat is al nummer 1. Dan zullen we de liefde van God nooit volledig gaan kunnen begrijpen. Maar juist als we de zonde in de ogen durven te kijken en daarna de grote liefde van God in de ogen durven te kijken, dan gebeurt er maar 1 ding. Dan zal ons hart veranderen. Dan zal ons hart geraakt worden. Dan zal ons hele leven geraakt worden. En dan is het woord geloof een vaste zekerheid. Dan is het woord geloof, zoals de Bijbel het gaat definiëren, het geloof zonder de werken is dood. Het ware geloof brengt de werken voort waar de Bijbel over schrijft. En als dat niet het geval is, dan heb je eigenlijk ten diepste niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. Zo simpel is het. Maar opnieuw, hebben wij die virtuele tour gedaan? Hebben wij werkelijk onderkend die liefde van God? Want als die liefde van God gekend wordt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan is er een liefde in ons hart waar totaal geen enkele vrees of angst meer bij komt. Als we gaan kijken naar Paulus. Als Paulus gaat bespreken in het boek van Romeinen, die oude mens, die mens van zonde, die mens in die gebroken wereld, dan zie je dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 7 aan het einde gaat zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Paulus had één ding heel goed begrepen. Er was zonde in zijn leven. Er was gebrokenheid in zijn leven. En hij zag het face to face. Ik, ellendig mens. Wie gaat mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Wat zei Paulus? Tenminste, zo begrijp ik zelf Romeinen 7. Dat Paulus zegt, die oude mens, die wil wel het goede doen, maar het lukt niet. Met zijn verstand zegt hij wel van, ik wil hetgene doen wat goed is, maar het lukt niet. Met mijn verstand zeg ik wel, ik wil niet doen datgene wat fout is, dan zie ik dat het niet lukt. Ik, ellendig mens. Wie gaat mij verlossen van het lichaam van deze doods? En wat zegt hij dan in hoofdstuk 8, vers 15? Sorry, vers 14. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Zien we het verschil? Het kopje en het schoteltje? In Romeinen 7 stond het kopje nog ernaast. Ik, ellendig mens. Ik wil het wel, maar het lukt niet. Ik wil bepaalde dingen niet, maar het lukt ook niet. En hoeveel mensen komen wij niet tegen die eigenlijk ook wel in de diepste zin van het woord het goede willen doen? Hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld die een vorm hebben van moraliteit? Die dat misschien meegekregen hebben in hun opvoeding en die toch eigenlijk wel zeggen, ik wil toch eigenlijk wel het goede doen? Maar die komen maar tot één conclusie. Ik wil het eigenlijk nog wel, maar het lukt niet. Daarom is die wedergeboorte zo belangrijk. Daarom zegt God, die oude mens die niet kan, die het eigenlijk misschien nog wel wil, die moet je gaan begraven. En goed, wij weten natuurlijk zonder daar al te ver op in te gaan, het geloof, de bekering en de doop tot vergeving van zonde in die doop, op basis van geloof en bekering, daar wordt die oude mens begraven. Daar wordt die oude Ada begraven. Daar wordt die oude Arjan begraven. Daar is die oude Rut begraven. Daar is die oude Dion begraven. Daar is die oude Cor begraven. Dat is waar het om gaat. Die mens moet dood. Die is in de diepste zin van het woord al dood. Maar die moet begraven worden. Die moet verdwijnen. En wat gebeurt er dan? In dat watergraf, daar staat een nieuwe mens op. En die nieuwe mens zegt niet meer van eigenlijk wil ik het wel, maar het lukt niet. Want wat staat er dan in Romeinen 8, vers 13? Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Een werkelijke gelovige kan de daden van het vlees constant doden. Waarom? Omdat de geest in hem zit. Omdat de geest van God in hem werkt. Niet apart van onszelf. We zijn niet passief in dat proces. We zijn actief in dat proces. De Bijbel zegt zelf, doof de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Maar Gods geest wil in ons werken. Dan zeggen wij niet meer van, ik wil het eigenlijk wel, maar het lukt niet. Dan zeggen wij, we willen het en het lukt nog ook. Dat is het verhaal van Romeinen 7 en Romeinen 8. Maar waar het dan ook heel mooi wordt, is in dat vers 15, dat er staat, wij hebben de geest van aanneming ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En wat betekent dat? In één woord betekent dat eigenlijk intimiteit. En zie je het verschil? Romeinen 7 zegt Paulus, ik ellendig mens. Ik heb niks, ik ben arm, ik ben dood, ik heb helemaal niks. Maar in hoofdstuk 8, als hij mag praten over de wedergeboorte, dan zegt hij niet meer ik ellendig mens, dan gaat hij van het ene extreem naar het andere extreem. Abba Vader, intimiteit, een dubbele intimiteit. Het woord Abba, daar wordt vaak van gezegd, komt uit het Aramees vandaan. En spreekt over een vader. Intimiteit. En het woord vader is dan als het ware het Griekse woord. Het is een, als het ware een dubbele bevestiging. Abba, vader. Het kopje en het schoteltje. Lieve mensen, het is niet zo moeilijk. Het is zo eenvoudig. Maar mensen maken het zo moeilijk. Mensen hebben geen virtuele tour meer door de Bijbel heen, met passie, met liefde. Mensen gaan nu door de Bijbel heen om te kijken van hoe kan ik bewijzen, hoe kan ik mijn kerkmuurtje beschermen, hoe kan ik dit beschermen, hoe kan ik dat beschermen, hoe kan ik mijn theologie beschermen. Daar zijn mensen veel te veel mee bezig. En niet dat die dingen onbelangrijk zijn. Maar bij God is het allemaal niet zo moeilijk. Wij maken het moeilijk. En wij beroven ons van datgene wat God ons zo graag wil aanbieden. Een liefde waar geen vrees en geen angst bij komt kijken. Ja, die nieuwe mens. En wat gebeurt er in die nieuwe mens? Daar is die liefde onderkend. Daar is die liefde geloofd. En wat doet dat dan? Daarbij is de liefde in ons ook volmaakt geworden. Want als wij gaan kijken naar Jezus aan het kruis, als wij gaan kijken wat dat werkelijk betekent, veel mensen kijken daarnaar en zeggen van zo, dat is best wel bijzonder. Veel mensen kijken naar de Passion en zijn wat geraakt. Maar als je drie dagen later vraagt, waar ging dat nou precies over, wat heb je precies gezien, dan is het alweer verdwenen. Ze hebben er misschien wel naar gekeken, maar niet met hun hart. Niet virtueel, om het werkelijk te zien, om het werkelijk te begrijpen. En zo staat er dan opnieuw. Die liefde is bij ons gekomen. Die is in ons hart gekomen. Die liefde die spreekt van intimiteit met onze hemelse Vader. Abba Vader. En bij die liefde komt geen angst meer kijken. Dat is verdwenen. En zo staat er ook dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Ja, dat is ook natuurlijk iets waar de Bijbel wel over spreekt. Mensen willen het niet altijd horen. Er komt een oordeelsdag. Mensen willen het niet weten. Er komt een oordeelsdag. God heeft het bepaald. Mensen kunnen er niet omheen. Maar wij als gelovigen, wat betekent de oordeelsdag voor ons? Wij zijn daar niet bang van. Wij vrezen daar niet voor. Wij hebben daar geen angst voor. Misschien dat we nog kunnen zeggen, het moment van sterven. Dat vind ik wel wat heftig. Ik denk dat we dat allemaal tot een bepaalde hoogte hebben. Hoe ga je sterven? Niemand weet het. De meeste mensen zullen zeggen, laat me maar overlijden in mijn slaap. Maar we hebben het niet voor het zeggen. Maar goed, wat er ook maar precies gebeurt. God zegt, als je die liefde in je hart hebt, dan is de vrijmoedigheid in de dag van het oordeel. Dat woord vrijmoedigheid is een woord dat betekent iets wat open is. Iets wat vrij uit is. Iets wat zonder verhulling is. En dat hebben wij als gelovigen. Als gelovigen denken wij na over de dag van het oordeel. Want wij weten natuurlijk wel zeker dat die er is. En wij geloven ook dat die komt. Wij twijfelen daar niet aan. Maar de Bijbel zegt, als je die liefde onderkend hebt. En als je die liefde geloofd hebt. Dan heb je een liefde in jouw hart zitten. En die liefde, daar komt een vrijmoedigheid bij kijken. Die niet bang is voor de dag van het oordeel. En zo zegt deze passage ons. Dat het leven van de gelovigen, die kan vrij zijn van angst en van vrees. In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 22. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 22, daar lezen wij de volgende woorden. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Het heeft met dat geweten te maken. Die wedergeboorte, die gaat iets doen met ons geweten. Die wedergeboorte in volle zekerheid van het geloof, wat doet dat? Dat zegt mijn zonden zijn vergeven. De schuld die ik had bij God is verdwenen, is weg. De schuld die ik had in de hemel is verdwenen. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, is ons hart gereinigd van een slecht geweten. Het geweten speelt hier een hele belangrijke rol. Dat geweten is schoongemaakt. Dat geweten is gereinigd. Dat geweten dat zegt, mijn zonden zijn vergeven en ik ben op weg naar de oordeelsdag. Ik ben op weg naar mijn uiteindelijke bestemming. En in die uiteindelijke bestemming, daar mag ik voor God verschijnen. En dan zal God tegen mij zeggen, kom in de hemelse zaligheid. Kom in. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin alleen maar gerechtigheid woont, waar het volmaakt is. En zo heeft de ware gelovige geen angst meer en geen vrees meer. Zo heeft de ware gelovige een geweten dat schoon is. Tenminste, als wij natuurlijk wel dat waarachtige geloof hebben, dat vertrouwen in God. Dat gebaseerd is op zijn woord. Dat is zo belangrijk. Ja, broeders en zusters, wat we nodig hebben is die virtuele tour. Wat we nodig hebben is die verrekijker. Die ons echt doet inzoomen op het goddelijke. Elke dag weer opnieuw. En wat zegt dat goddelijke? Hebreeën 11 vers 27 zegt dit. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Wat was de sleutel van Mozes? Hij zag de onzichtbare. Vanmiddag, om 6:00, dan kan ik waarschijnlijk zeggen, stel maar de vraag die je wil weten over de Sagrada Familia. En ik kan het je vertellen. Want ik heb een virtuele tour gehad. Dat detail, oké, dat zit daar. Dat ding, oh, dat heeft die kleur en dat zit daar. Dat ding, oh, dat zit aan de achterkant. De buitenkant, dit en dat, zus en zo. Als ziende de onzichtbare. Dat is zo belangrijk in ons leven. Dat is geloof. Dat is geloof. Ziende de onzichtbare en handelen naar de wil van de onzichtbare. Dat is onze sleutel. En broeders en zusters, als wij dat doen, als onze ogen gericht zijn op God, dan gaat vrees gaat de deur uit. Negatieve vrees gaat de deur uit. Negatieve angst gaat allemaal de deur uit. Als wij onze ogen richten op de onzichtbare. God heeft ons niet bestemd om gehandicapt door het leven te wandelen. God heeft ons niet bestemd om gehandicapt en met vrees en angst door dit leven heen te wandelen. Daar zijn we niet voor bestemd. Dat heeft God niet bedoeld. God heeft het bedoeld dat wij dat dartelende kindje zijn in de speeltuin, die geen zorgen maakt over wat we eten, of die wel gaat slapen, of die morgen wel naar school gaat. Daar houdt het kind zich helemaal niet mee bezig. Dat kunnen wij ook zijn. Maar broeders en zusters, dat houdt wel in. Die virtuele tour, dat wij die hebben. En misschien wel elke dag weer opnieuw, die virtuele tour. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar als we dat doen, dan kunnen wij een liefde kennen in ons hart. Daar is geen vrees meer. Daar is geen angst meer. En zo kunnen we besluiten met die prachtige tekst uit Jesaja. Maar gij Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. Gij, die ik gegrepen heb van de einde der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zeide, gij zijt mijn knecht. Ik heb u verkoren en ik heb u niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heil. Rijke rechterhand. Zie je wat God zegt? God zegt, je bent mijn knecht. Ik heb je verkoren en niet versmaad. God heeft ons niet bedoeld om gehandicapt door het leven te wandelen, geestelijk. God heeft ons niet bedoeld om geestelijk gehandicapt te zijn. Nee, God heeft ons verkoren. Hij heeft ons niet versmaad. En dan die mooie woorden. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Maar wat betekent dat? Dat betekent weer met die woorden van Mozes. Hij zag de onzienlijke. En dat is zo belangrijk voor ons. Wij moeten blijven kijken. Onze ogen moeten gericht blijven, zoals Hebreeën 12 dat ook zegt, op Jezus. Op God. En zolang onze ogen gericht zijn op God, dan is er geen vrees, dan is er geen angst. Want God zegt, ik ben met u, ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heil. Rijke rechterhand. Broeders en zusters, dat is het verhaal van God. Het verhaal van het kopje en het schoteltje. Alles begint om zonde te zien voor wat het werkelijk is. En om dan door te gaan in dat verhaal van liefde, de liefde van God, die gemanifesteerd is aan het kruis van Golgotha. En als we dat ontdekken, als we dat zien, en we geven onszelf over aan God, dan komt die liefde van God in ons hart. En die liefde, daar is geen vrees en daar is geen angst. Amen.